Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen.
Gemeente, de schriftlezing voor deze dienst kunt u vinden in 1 Kronieken 29 en daarvan de eerste 21 versen. Verder zei de koning David tot de hele gemeente: God heeft mijn zoon Salomo alleen verkoren, een jongeling en teder. Dit werk daarentegen is groot, want het is geen paleis voor een mens, maar voor God de Heere. Ik heb nu uit al mijn kracht bereid tot het huis van mijn God, goud tot gouden en zilver tot zilveren, en koper tot koperen, ijzer tot ijzeren en hout tot houten werken, sardonyxstenen en vervullende stenen, versierstenen en borduursel, en allerlei kostelijke stenen en marmerstenen in menigte. En daartoe, uit mijn welgevallen tot het huis van mijn God, geef ik het bijzonder goud en zilver dat ik heb tot het huis van mijn God daarenboven, behalve al wat ik ten huize van het heiligdom bereid heb. 3000 talenten gouds van het goud van Ofir en 7000 talenten gelouterd zilver om de wanden van het huis te overtrekken. Goud tot de gouden en zilver tot de zilveren vaten en tot alle werk door de hand van de werkmeesters te maken. En wie is er willig heden zijn hand de Heere te vullen? Toen gaven vrijwillig de overste van de vaderen en de overste van de stammen van Israël en de overste van de duizenden en van de honderden en de overste van het werk van de koning. En zij gaven tot de dienst van het huis van God 5000 talenten goud en 10.000 drachmen en 10.000 talenten zilver en 18.000 talenten koper en 100.000 talenten ijzer. En bij wie stenen gevonden werden, die gaven zij in de schat van het huis des Heren onder de hand van Jehiel de Gersoniet. En het volk was verblijd over hun vrijwillig geven. Want zij gaven met een volkomen hart de Heere vrijwillig. En de koning David verblijde zich ook met grote blijdschap. Daarom loofde David de Heere voor de ogen van de hele gemeente. En David zei: geloofd zijt gij, Heere, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot in eeuwigheid. U, o Heere, is de grootheid en de macht, en de heerlijkheid en de overwinning en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van u. U, o Heere, is het koninkrijk. En gij hebt u verhoogd tot een hoofd boven alles. En rijkdom en eer zijn voor uw aangezicht. En gij heerst over alles. En in uw hand is kracht en macht. Ook staat het in uw hand alles groot te maken en sterk te maken. Nu dan, onze God, wij danken u en loven de naam van uw heerlijkheid. Want wie ben ik en wat is mijn volk dat wij de macht zouden verkregen hebben om vrijwillig te geven als dit is? Want het is alles van u en wij geven het u uit uw hand. Want wij zijn vreemdelingen en bijwoners voor uw aangezicht, gelijk al onze vaders. Onze dagen op aarde zijn als een schaduw en er is geen verwachting. Heere, onze God, al deze menigte die wij bereid hebben om u een huis te bouwen, de naam uwer heiligheid, dat is van uw hand. Het is alles van u. En ik weet, mijn God, dat gij het hart proeft en dat gij een welgevallen hebt aan oprechtigheden. Ik heb in oprechtheid van mijn hart al deze dingen vrijwillig gegeven. En ik heb nu met vreugde uw volk dat hier bevonden wordt gezien, dat het zich jegens u vrijwillig gedragen heeft. O Heere, gij God van onze vaderen Abraham, Isaac en Israël, bewaar dit in der eeuwigheid, in de zin der gedachten van het hart van uw volk, en richt hun hart tot u. En geef mijn zoon Salomo een volkomen hart om te houden uw geboden, uw getuigenissen en uw inzettingen. En om alles te doen, om dit paleis te bouwen het welk ik bereid heb. Daarna zei David tot de hele gemeente, loof nu de Heere uw God. Toen loofde de hele gemeente de Heere, de God van hun vaderen. En ze neigden het hoofd en ze bogen zich neer voor de Heere en voor de koning. En ze offerden de Heere slachtofferen. Ook offerden ze de Heere brandofferen. Des anderen morgens van die dag 1000 varren, 1000 rammen, 1000 lammeren met hun drankoffers en slachtoffers in menigte voor heel Israël.
Gemeente, op een dankdag als deze, elk jaar trouwens, gaat het over onze verhouding tot God die ons heeft gezegend. En wij willen daar de Heere voor bedanken. Dat is heel kort wat een dankdag inhoudt. Hoe we dat moeten doen, lezen we op veel plaatsen in de Bijbel. En ik moest denken aan wat in Psalm 96 daarover wordt gezegd. Dan gaat het over het komen in het huis van God. Daar genoemd Gods voorhoven. Dus de plaats waar de Heere woont. En dan zegt de dichter dat we de Heere de eer van zijn naam moeten geven en een offer moeten brengen. Twee dingen dus. Als we komen in het huis van de Heere, dan offeren wij. Dat is ook een wezenlijk onderdeel van de eredienst. En dan brengen wij hem de eer toe. Dat laatste betreft stoffelijke zaken. En dat eerste betreft ons hart. En u zegt David daar, als we bij de Heere komen en als een dienst zijn verbonden, moet het ons allereerst en vooral te doen zijn om de eer van God, de eer van zijn naam, en van daaruit om bij hem te komen en hem te offeren. Er zijn heel veel offers te noemen die ook betrekking hebben op de dankdag, ook op andere dagen van het kerkelijk jaar, en die van groot belang zijn voor het in stand houden van de eredienst en mensen die het moeilijk hebben. Maar het belangrijkste offer, zonder dat die andere offers niet nodig zijn, maar het belangrijkste offer is ons hart. En zo zegt David, ik zal de Heere offeren, een offer van dankzegging en de geloften van de Heere betalen. Daarop wil ik vanavond met u gaan letten, vanuit het Oude Testament, uit het boek van de Kronieken, het eerste boek daarvan, hoofdstuk 29, de versen 10 tot en met 14. 1 Kronieken 29, ik bedien u het evangelie vanuit vers 10 tot en met 14, waar wij boven schrijven als thema voor de prediking, maar ook als thema voor de tekstwoorden en er samen over gaan nadenken, Davids dankdag. In de eerste plaats wijs ik er u op ten aanzien van wie hij dankt. Dat staat onder meer in vers 11 en 12. De tekstwoorden lopen een beetje door elkaar heen. Maar vooral vers 11 en 12 spreekt daar het volgende over. Van u, o Heere, is de grootheid en macht en heerlijkheid en overwinning en majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van u. Van u, o Heere, is het koninkrijk. En gij hebt u verhoogd tot een hoofd boven alles. En rijkdom en eer zijn voor uw aangezicht. En gij heerst over alles. En in uw hand is kracht en macht. Ook staat het in uw hand alles groot te maken en sterk te maken. Nou, ten aanzien van die God, van wie je al deze dingen opsomt, houdt David dankdag. Het tweede punt wijst er ons op waarvoor hij dankt. Dus waarvoor die dankdag er is. Vers 10b zegt, geloofd zijt gij, Heere, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot in eeuwigheid. En dan ga ik verder met vers 13, betrekking hebben op het tweede punt. Nu dan onze God. En dan staat er bijna hetzelfde. Wij danken u en loven de naam uwer heerlijkheid. Waarvoor dankdag? En 3, hoe? Hoe hij dankt, hoe die dankdag is. Vers 10 zegt, David loofde de Heere voor de ogen van de ganse gemeente, vers 10a. En 14 zegt ervan, want wie ben ik en wat is mijn volk, dat we de macht zouden hebben verkregen om vrijwillig te geven als dit is, want het is alles van u en wij geven het u uit uw hand. Davids dankdag ten aanzien van wie, waarvoor en hoe. Geliefde gemeente, onze tekst verplaatst ons naar David in zijn laatste regeringsjaar. Hij is oud geworden en het einde van zijn leven is nabij. Wat dat betreft heeft het heel erg te maken met wat we zo even hebben gelezen vanuit vers 15. Lees u maar mee, of jij. Wij zijn vreemdelingen. Dan bedoelt hij natuurlijk wat anders mee dan mensen die in een ander land thuis horen of ergens anders naartoe gaan, vreemdelingen. Maar we zijn vreemdelingen en bijwoners op deze aarde. Het is uiteindelijk ons vaderland niet. Net als al onze vaders, onze dagen op aarde zijn een schaduw. En er is geen verwachting. Daarmee bedoelt hij, we moeten het niet van deze aarde verwachten. We zijn hier maar tijdelijk. Dat is al direct een mooie toepassing voor de dankdag. Alle zegeningen die God ons gaf, jou, mij, u, moeten we bekijken in het licht van ons tijdelijk op aarde zijn. We moeten ze dus ook zo goed mogelijk gebruiken, tot eer van God, tot nut van onszelf en anderen, of misschien moeten we het omkeren tot nut van anderen en onszelf, en in gebondenheid aan Gods woord. En we moeten elke dag, bent u dat ook, ben ik dat, jij, in staat zijn om er afscheid van te nemen, om er afstand van te doen. Dus heel concreet, wanneer je dingen gekregen hebt, dan zeg je, Heere, wanneer ik die moet inruilen voor u, dan ben ik daartoe bereid. Zo niet, dan dien je de Heere niet met heel je hart, ik kom er zo op terug, met een volkomen hart. Want dan hangen we toch nog te veel aan dingen die voor ons van groter belang zijn dan God. David had heel veel, hè? We gaan het zo bekijken. Hij heeft ook heel veel gegeven. Hij had veel macht en wijsheid, net als Salomo vanmiddag. Maar uiteindelijk wisselt hij het graag in voor God. Dat hoeft natuurlijk niet. Maar als er krek op aankomt, gemeente, dan zegt hij al deze aardse dingen, denk even aan Asaf uit Psalm 73, wie heb ik naast u in de hemel en op de aarde? Dat ruil ik graag in voor u. Want we zijn hier maar tijdelijk. We wonen er maar even bij, bijwoners. We zijn hier vreemdelingen. Onze dagen gaan als een schaduw weer voorbij. Het is net alsof je moet zingen uit Psalm 39. Een schaduw die verdwijnt. Nou, David was van plan om de tempel te gaan bouwen. De Heere hield hem daarvoor tegen. De reden daarvan was, jongens en meisjes, dat David te veel oorlogen had gevoerd. Er kleefde te veel bloed aan zijn handen. De Heere zegt, dat zul jij niet doen, maar je zoon Salomo. Die is de, zagen we vanmiddag ook, shalomvorst, de vredevorst. Dat neemt niet weg dat David zijn uiterste best gedaan heeft vanuit de liefde van zijn hart om die tempelbouw die hij van plan was en die moest worden uitgesteld, toch voor te bereiden. Met geld, met dure metalen, met materialen, met personeel, met tekeningen, met plannen, met een heel draaiboek. En dat lag allemaal al klaar. En David heeft dat voor het einde van zijn leven af kunnen maken. En zo geeft hij het allemaal over aan zijn zoon Salomo. Vanuit de liefde van zijn hart. Want lieve gemeente, het feit dat we hier op aarde maar tijdelijk zijn, neemt niet weg dat we ons gehele best moeten doen met heel ons hart voor de Heere en zijn dienst. Dat moet ons heel nauw aan het hart liggen. Dat is het allerbelangrijkste op de aarde. Ik ga verder voorbij aan de zonden van David. Ik heb er vanmiddag wat over gezegd. hoe hij dan ook vanuit zijn eigen zondige hart zijn zoon Salomo geprobeerd heeft op te voeden en ook Salomo, ook als een zondaar, zijn zoon weer. David. Ja, er was geen tempel. Er was wel een heiligdom, de ene keer een tabernakel, vroeger een tent van samenkomst. Er was een ark, maar geen prachtig gebouw waar God in woonde, terwijl David zo'n heel mooi paleis had. Begrijp je, gemeente, dat het hem te doen is om de eer van God? Nou, na jarenlang allerlei voorbereidingen te hebben getroffen, breekt het ogenblik aan uiteindelijk dat hij het alles overdraagt aan zijn zoon Salomo. En daar gaat het over in dit hoofdstuk. Veel mensen zijn bij elkaar gekomen, Salomo wordt toegesproken. David wijst op hetgeen hij gegeven heeft, zonder dat te verbijzonderen, dat noemt hij in het algemeen. David geeft er nog wat bovenop. En David zegt, wie van jullie is bereid om daar een steentje aan bij te dragen? En dan komt er nog wat goed en geld en materiaal en goud en zilver en koper en hout en ijzer. En uiteindelijk, gemeente, is dat bedrag opgebracht. En nu gaat David daar terugblikkend wat van zeggen. Hij gaat danken. Daarom staat in vers 10, vanwege al die vrijwillige gaven en vanwege die offers, daarom looft David de Heere. Wat staat er niet? David dankt het volk. Had hij kunnen doen. Of David prijst zichzelf. Of David dankt God vanwege het feit dat hij het levendeel heeft aangeleverd van alles wat nodig was voor de tempelbouw. Nee, Davids hart stond in vers 9, was zeer verblijd, en het staat er nog een keer verderop in dit hoofdstuk. Grote vreugde vervult zijn hart vanwege alles wat er nu voor God klaar lag. David loofde de Heere. Dat is dankdag. Niet onszelf verheffen, denk aan de fariseer in de tempel. O God, ik dank u dat ik en mij enzovoorts. Of ook niet het volk op de eerste plaats te stellen, want zelfverheffing en mensen eer zijn gedoemd om te mislukken en nemen de verhouding tot God weg. Wel als wat je gekregen hebt in het achterliggende seizoen, materieel, financieel, sociaal gezien, met elkaar in de omgang, qua kinderen, qua gezondheid en kracht, eindigen we in deze avond alleen exclusief in God. David loofde de Heere. En dan brengen we direct bij vers 11, als onderdeel van het eerste punt. Van u, o Heere, God van het verbond. Dat is het eerste wat hij benoemt. Het valt u misschien wel op, gemeente, dat hij hier in dit vers en ook in de voorgaande versen, vanaf vers 10 tot en met 14, de volgende versen, 10 tot en met 14, helemaal niks zegt over goud of zilver of koper of noem al die dingen maar op. God ontvangt de eerste plaats. De Heere van het verbond, aan wie David verbonden was en bleef. Aan wie God, David aan wie God zich verbonden heeft. Zeer uitdrukkelijk wordt de naam Heere genoemd in vers 10, tweemaal. Heere, zo zegt hij, God van onze vader. En David looft de Heere. Vers 11, ook twee keer, o Heere. En nog een keer, o Heere. David is er vol van. U bent mijn God en ik ben uw kind. Wat geeft dat verwondering op dankdag? Waarom was dat nu zo'n wonder? Nou ja, David zegt ergens op een andere plaats, wie ben ik en wat is mijn huis dat u ons tot hiertoe heeft gebracht? Of, mijn huis is niet bij God en toch heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld. Wat een wonder, Heere, dat ik dankdag mag houden. Ik, jij, u. En dan vul je zelf maar in wie ik, wie jij, wie u is, bent. De God van het verbond. Het tweede wat ons opvalt, dat zijn vijf prachtige woorden. Ik vat dat samen met Gods almacht. God kan alles. Van u, Heer, is de grootheid In een andere psalm zegt David, uw grootheid is ondoorgrondelijk. Van u, Heere, is de macht. Uw macht, dat is een arm vol van macht, zingt psalm 89. Van u is de heerlijkheid. U bent de heerlijkheid van de kracht van uw kinderen, zingt dezelfde psalm. Van u is de overwinning, niet van mij met al die vijanden die ik overwonnen heb, maar van u. En dan dat prachtige woord, van u is de majesteit. Die hoge verheven positie. We noemen het almacht. God te danken als een almachtige God. Je kunt allemaal wel van die ogenblikken aanwijzen, hè, waar God zijn almacht betoonde. In het sparen van jouw leven. In het gezondheid teruggeven toen je ernstig ziek werd. Of men dacht je dat je ernstig ziek was of werd. In de kinderzegen uit Gods hand. Voor verschillende van ons in het achterliggende seizoen. In een huwelijksleven uit Gods hand. De Heer is een God van almacht. En dus, gemeente, hoeven we ook niet al te zeer bezorgd te zijn als we kijken naar alle dingen die in de wereld van vandaag de dag gebeuren. Tuurlijk, het is ontzagwekkend wat er gebeurt in Israël, in de Gazastrook, op de Westbank of waar dan ook, in Oekraïne. Maar gij hebt een arm met macht. Heere, mijn dankdag is ten aanzien van die getrouwe verbondsgod die almachtig is. Maar dan ook echt almachtig. Alles kan. Ook jouw dankeloze hart veranderen. Ook je onbekeerde leven vernieuwen. David benadrukt dat ook in vers 12 midden. In uw hand is kracht en macht. Dus Heere, wat u bezit, dat is macht om te doen wat u wilt en kracht om dat te bewerken. Een almachtige God. Steunt u op hem? Leun jij op Gods almacht? Vertrouw je de Heere in zijn almachtigheid? We beleden het met Guido de Bray. Even in mijn woorden, er is geen toeval, maar God bestuurt alles. Het is allemaal naar zijn alwetendheid, wijsheid, macht, goedheid, genade. David gaat verder. Hij wil nog iets benoemen. Hij zegt, Heere, u bezit alles. Vers 11, alles wat in de hemel en op de aarde is, is van u. En ook in vers 12 staat er nog een keer, het staat in uw hand alles groot en sterk te maken. Alle dingen die gebeuren, die zich afspelen, zijn afhankelijk van u. Dus in je werk kreeg je de zegen, komt uit uw hand. In je gezin ging het goed, het komt bij u vandaan. In de kerk mag er vrede zijn, mag er nog vrede zijn. Want gemeente, als het aan ons ligt, dan verandert dat heel snel. Het komt bij God vandaan. Alles in de hemel, waar de engelen zijn, en op de aarde is uw bezit. En Heere, het staat in uw hand. U kunt het, zegt David in vers 12b, alles groot en sterk te maken. Wat waren we afhankelijk van de scheppende God, die ons allemaal geschapen heeft en tot hiertoe onderhoudt? Is dat ook zoals je de Heer op deze dankdag aanspreekt? Beseft u, voel jij van binnen dat al wat je gekregen hebt in Gods handen lag en uit Gods handen komt? En voelt u zich werkelijk diep afhankelijk van de Heer? Vroeger zeiden ze, het is een ouderwetse uitdrukking, stijl diep afhankelijk. Daar zit niks tussen. Als u uw hand dicht doet, Heere, krijg ik niets. En als u hem opent, krijg ik alles. Een albezittende God. En als laatste, die hemelse God. David benoemt het. Van u, Heere, is het koninkrijk 11b. En u heeft zich verhoogd als een hoofd boven alles. En 12a, rijkdom en eer zijn voor uw aangezicht. Koninkrijk, de macht en eer, die woorden kennen wij. Zou Jezus hier niet over hebben nagedacht en er niet uit hebben geciteerd als hij zijn discipelen leert bidden? en tegelijk ook aan het einde van dat gebed leert danken. Hij zegt het toch, van u vader, en dan moet je maar nabidden, zegt hij discipelen, nadanken is het koninkrijk, want God is koning in de hemel en heeft zich verhoogd als een hoofd boven alles. Van u heren is de kracht, u heerst over alles. En van u is de heerlijkheid, rijkdom en eer zijn voor uw aangezicht. Dat is God danken. Weet je wat David ziet? Even van tevoren ziet hij de Heere Jezus. Hij heeft het niet voor niks gezongen in Psalm 132. Want eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Vol van rijkdom en eer om je gelukkig te maken. Als koning in de hemel, als hoofd van zijn kerk. Dan maak ik even een lijn naar Hebreeën 2. De onbekende apostel van de Hebreeënbrief schrijft daar: maar wij zien Jezus met eer, rijkdom en heerlijkheid gekroond. Is dat jouw dankdag? Allereerst dus ten aanzien van wie? Of heeft u dat station overgeslagen? We hebben onze lijstjes, goed. Waarom ook niet? Over dingen die we gaan vragen aan de Heere. Er zijn denk ik al minder lijstjes als het gaat over dingen waarvoor we God danken. We zijn vaak geneigd om veel meer te bidden dan te danken, toch? Misschien is het bij u anders dan bij mij. Maar gemeente, slaat u dan niet een station over? Voordat we al die punten opnoemen, trouwens David noemt ze niet eens concreet op in dit gedeelte. Maar ten aanzien van wie? Ten aanzien van de getrouwe verbondsgod. Wiens namen op mijn voorhoofd staan. Ten aanzien van de almachtige God die alle dingen kan en op wiens woord alles ook gebeurt. Ten aanzien van de albezittende God in wiens hand ook mijn leven ligt. En ten aanzien van de hemelse God ga ik dankdag houden. Zo mag het klinken in onze harten. En we gaan samen verwoorden, verklanken. Zo moet de koning eeuwig leven. Bid elk met diep ontzag. Men zal hem het goud van Scheba geven. Hem zegenen dag bij dag. Davids dankdag ten aanzien van wie, maar ook in de tweede plaats, waarvoor? Waar dankt David voor? Nou, dat is toch niet zo moeilijk. Er was heel wat binnengebracht. Ik herinner mij nog wel in de gemeente van Lisse, de eerste gemeente die ik heb mogen dienen, dat er een aanzienlijke verbouwing was. Dat hebben we hier ook gehad, maar dit was inpandig, dat was uitpandig. Naar buiten toe. En ja, er moest heel wat geld naar binnen, er moest heel wat geld voor worden opgehaald. Iedereen was er druk mee, met allerlei acties in het klein en in het groot en in mijn enthousiasme ben ik wat ondernemers langs gegaan. En ja, dat zou ik later niet meer doen, denk ik zo direct. Maar goed, we brachten het een en ander als gemeente binnen. En de begroting was bijna rond. En toen zei een van de ouderlingen: we hebben nog net iets tekort. Ik zal de bedragen besparen, u besparen. En toen bleek dat er ook nog een potje was vanuit onze landelijke kerkkas waar je ook geld kon lenen. En de financiering was rond. Blij dat iedereen was, vanzelf. Het was een verbouwing van meer dan een miljoen, een paar miljoen. Er moesten 200 plaatsen bij. En dat tot in de nok van het gebouw. En een van de broeders zei: zullen we niet een dankdag houden vanwege het geld dat binnengekomen is? Begrijpt u, het is niet gebeurd, want vlak daarna was het dankdag. En de preek is daar ook wat op afgestemd en de acties daaromheen. Maar ja, u begrijpt wel gemeente, er was blijdschap, er was vreugde. En nu is de ene gemeente de andere niet. Dat was vrij draagkrachtige gemeente met veel ouderen, gepensioneerden enzovoorts. Maar het gaat ook niet over de bedragen. U weet nog wel het voorbeeld van de Bijbel, het penningske van de weduwe. Die gaf alles wat ze had. En het belangrijkste is je hart aan God te geven, maar er was vreugde. Zou je daar God niet voor danken en loven? Het tragische was wel dat de architect, ik heb het al vaker gezegd, die de prachtige plannen had gemaakt en die ook zijn uitgevoerd, de ingebruikname nooit meer heeft meegemaakt. Meneer Kraaienveld is voortijdig gestorven. Althans, als we kijken naar de ingebruikname van het vernieuwde kerkgebouw. Nou, David gaat dankdag houden. Waar doet hij dat voor? Nou, vanwege al die dingen die zijn binnengebracht. Hoofdstuk 22, vers 14 tot en met 16. Ik verwijs er alleen maar naar. Dat zijn nogal wat uitvoerige teksten. Hoofdstuk 22, vers 14 tot en met 16 dus. Daar worden allerlei bedragen genoemd, of getallen moet ik zeggen, van hoeveel in gewicht David dan gaf aan goud, aan zilver, aan koper en aan ijzer, aan steen en aan hout. David geeft daar nog iets bij, veel minder dan wat hij aanvankelijk gaf. Dat staat ook in dit hoofdstuk, ook daar staan getallen, vers 7. En dan geeft het volk er nog wat bij. Dat staat in vers 7, het volk, en van David vers 4. Ik heb ze een beetje zitten rekenen, dat is natuurlijk best wel lastig, want hoe kun je dingen van toen vergelijken met nu? Toen hadden ze geen financiële economie zoals wij die nu hebben. Maar puur afgaande op de prijs van goud en ijzer en hout en steen en zilver. En even afgezien van het feit dat vroeger het materiaal van veel minder waarde was, verhoudingsgewijs dan nu, kom ik op een bedrag van bij elkaar 106 miljard euro, om en nabij. Nou, het valt ter verbetering, maar dat was waar ik op uitkwam, ongeveer. Om even een idee te geven, in onze maatstaven natuurlijk, hoeveel ze bijeengebracht hebben. Er was heel wat voor nodig voor die tempel. Het was een immens gebouw. Duizenden mensen moesten aan het werk. Ja, in die dagen was alles goedkoper dan nu, dat is allemaal waar. Maar ja, er moest heel wat gebeuren. En we lezen ook niet, gemeente, dat ze alles gebruikt hebben. En in ieder geval, er werd heel veel voor Gods aangezicht neergelegd. Van die 106 miljard, en de verhoudingen kloppen zeker, heeft David er 100 miljard neergelegd. Waar dankt hij voor? De eerste laag is natuurlijk dat geld, of die materialen. Delfstoffen, dat hout, dat ijzer. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen, u al mijn geloften brengen. Je mag God danken, je moet God danken over zijn hulp, ook in je financiële omstandigheden, in je leven, in alles wat je hebt gekregen in de achterliggende tijd. Met lof, zijn grote naam. De gaven noem ik dat. Dat is de eerste laag waar David voor dankt. We gaan, gemeente, nog een laag naar beneden, een laag dieper. Want je leest niet over de gaven in vers 10 tot en met 14. In die vijf versen lezen we niet. Alleen maar dat hij zegt twee keer, komt zo in het derde punt, wij geven het u. We geven het vrijwillig. Onder die laag van de gaven ligt de laag van het geven. Want gaven kunnen we ook voor onszelf houden, exclusief. Maar die werden gegeven. David dankt God daarover. Twee keer in vers 14 zei ik, wij geven het u. We geven het u. Zou je daar God niet voor danken? Niet voor wat hij kreeg, maar voor wat God ontving. De gaven aan de Heere. Nog een laag dieper. Hij dankt God vanwege de gevers. Kijk eens naar vers 9. Ze gaven met een volkomen en vrijwillig hart. Wanneer geef je niet met een volkomen hart? Denk maar aan Ananias en Safira. Die logen er van alles omheen. Dat was trouwens niet de zonde tegen de Heilige Geest. Ze hebben wel de geest bedroefd. Of zonde tegen de geest gedaan, maar niet een onvergeeflijke zonde op zich. Want er zijn er meer van die zonden aan te wijzen in de Bijbel en in de kerkhistorie en in de geschiedenis, misschien vandaag wel. Wanneer geef je niet met een volkomen hart? Nou, denk maar aan de rijke jongen, hij had heel veel, maar hij was niet bereid om dat allemaal aan de Heere te geven om God te volgen. of om een ander te geven. Wanneer geef je niet met een volkomen hart? Wanneer je dat doet, zoals de fariseer dat gedaan heeft. Ik heb overal tienden van gegeven en hij blaast het allemaal op. En zelfs van de kleinste dingen en hij maakt het aan iedereen bekend. Laat uw rechterhand niet weten of andersom wat uw linkerhand doet. En wat is nu een vrijwillig geven? Niet onder dwang. Ik zal u met een blij gemoed vrijwillig offeren, zingen we straks. Heren der heren, ik zal uw naam met lofzang eren. En David dankt God daarvoor, voor die eerste laag, die gaven, die tweede laag, het geven, die derde laag, de gevers. Maar Davids dank zit nog dieper. Hij dankt vooral, want daar ging het om, vanwege Gods gemeente, die kerk. Die tempel. En dat niet vanwege het prachtige, immens grote gebouw. Waarvan we weten dat de eerste tempel veel mooier was dan die van dan de tweede. Maar vanwege het feit dat de Heere daar wonen zou. Ik hoor hem zoals het ware zeggen. Heere, ik dank u vanwege het Bethel wat u ons gegeven heeft of geven zal. Ik dank u vanwege het heiligdom, waar later de grotere Davidszoon, zij het dan in die andere tempel wandelen zou. Ik dank u, Heere, vanwege de plaatsen van de offers, waar het bloed zal vloeien. Ik dank u vanwege de plaatsen van het lofgezang, van het prijzen van uw naam, de gemeente dank. Danken vanwege Gods kerk en koninkrijk. Kan het nog dieper? Ja, David dankt vooral vanwege de gave. Paulus zou dit van zeggen. Gode zij dank, aan God de dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Want die hele tempeldienst, al die offers en al die ceremonieën en al die voorwerpen, al dat goud en zilver daarvoor bestemd, wijst één kant uit. Jezus Christus. Dankt u God vanwege de gaven die aan hem gegeven worden. De gevers. Het geven. Gods gemeente. Mag je hem ook danken vanwege zijn lieve zoon. De Heere Jezus Christus. David deed het. Luister maar. Ik heb wel eens met u over nagedacht. Eén ding, Psalm 27, heb ik van de Heere begeerd. Eén verlangen in mijn hart. Die tempel, ja, ook. Maar dat ik al de dagen van mijn leven, en dat zoek ik heel de dag, in het huis van de Heere, in het Bethel, wonen mag om de liefelijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tabernakel. Nee, dat zou je verwachten, want de tempel was er nog niet en toch zegt hij het. In zijn tempel, waar Christus komen zou, waar de Heere zou wonen. Waar Gods gunst en goedheid hemelhoog is. Zijn waarheid tot de wolken boog. En zijn recht als Gods bergen. Psalm 36, het tweede vers. En zo zien we, gemeente, ik was die tekst nog even vergeten opnieuw te lezen, wat er in vers 10b staat. Geloofd zijt gij, dat woord loven komt zo nog even terug, Heere, God van het verbond, God van onze vader Israël, van heel dat volk, van eeuwigheid tot in eeuwigheid. En vers 13, onze God nu dan, wij danken u en loven de naam uw heerlijkheid. Als dat er staat, naam van uw heerlijkheid, wordt niet zelden doorverwezen naar of gedacht aan de Heere Jezus. God die zijn naam van heerlijkheid, de naam van de lichtende heerlijkheid van God, in het midden van het volk wil plaatsen. Wij loven de naam van uw Jezus. Laat ik het zomaar even uitleggen. Onze God. Waarom dankdag? Drie. Hoe dankdag? Ja, wanneer we vandaag de dag dankdag houden, dan is het duidelijk dat dat alles te maken heeft met dingen die God ons gaf. Nu zijn er ook mensen, gemeente, die kunnen niet zo makkelijk danken. Ik was me daar zeer van bewust vanmorgen in Bodegraven, waar ik over dezelfde tekst heb gepreekt. En waar, prachtig dat ze er waren hoor, heel mooi. Maar waar heel veel, echt 20 gehandicapte vrienden en vriendinnen in de kerk waren. U weet, ze hebben daar een gehandicapte opvang te huis, als ik het zo mag noemen, meerdere zelfs. En zeker ook in een biddag of een zondagmorgen, biddagmorgen, dankdag, komen die vrienden en vriendinnen naar de kerk. Het is altijd een vreugde om ze te begroeten bij de deur en hoe spontaan ze dan zijn. Maar ja, sommigen hebben heel veel zorg nodig. Je kunt het zomaar zien en horen en ervaren. En wanneer je dan vader of moeder bent en je krijgt een kindje wat een diep handicap heeft, of wat ziek wordt, niet direct een handicap, maar een ziekte, of je mist je man of vrouw, daar zaten heel veel weduwen in de kerk en ook verschillende weduwnaren en die zitten hier ook. Zij het minder in aantal, maar dat maakt niets uit. Ja, dan is het nog niet makkelijk om dankdag te houden. En dat geldt misschien wel voor jou of voor mij of voor u. Als er iets is in je leven waarvan je zegt, ik weet er geen raad mee. Dat weten we zelf het best. Dat hoeft een ander ook niet te weten. En dan zie je bijzonder op tegen dankdag. Ik moest er vanmorgen nog even aan denken toen ik naar Bodegraven reed en deze dingen voor mezelf nog even overdacht voordat ik daar ging preken. En in één keer schoot de tekst me naar binnen, te binnen. Dankt God in alles. En waar ik direct bij dacht, ja, je mag makkelijk praten. Je vrouw leeft nog. 4 gezonde kinderen met aanhang, als het goed is. En een kleinkind. En nou ja, al die dingen, je mag je ambt nog doen. Je hebt gezondheid en kracht. Ja, dankt God in al. Ja, dat is niet zo moeilijk dan. En toen kwam ik in die kerk en zag al die gehandicapten. En we waren al begonnen, kwam er nog een, de bus was te laat, busje met 6, 7 mensen de kerk binnen. Mooi om te zien hoe spontaan ze zijn nogmaals, maar de zorgen kun je ook zien. Dankt God in alles. Dan al die zorgen die je niet ziet en niet beseft en waarvan je geen weet hebt. En ja, hoe moet dat dan? Hoe was het bij David? Ja, zegt u, die man heeft alles. Hij is koning, buitengewoon machtig. Hij heeft al die oorlogen gewonnen, niet één verloren, uiteindelijk dan. Want al die vijanden waren overwonnen in de tijd van Salomo. Het is een groot vrederijk geworden. Heel dat volk, met alles wat er gebeurd was, maar was op dat ogenblik toch in bedwang. Als één man komen ze bij David in Jeruzalem. Wijsheid had hij, God kent hij. Heel veel geld bij elkaar gebracht. Een tempel die wordt gebouwd. Wat moet je nog meer? Hij staat vlak voor zijn dood. Ik denk dat dat veel aangrijpender is dan wanneer je een kind hebt wat ziek is, of een vrouw hebt die sterft. Hoe erg dat ook is, maar aangrijpend, ingrijpend voor jezelf. Er is geen ingrijpender moment dan het sterven van u, jou of mij, voor jezelf. Paulus zegt het, hè. De grootste vijand, de laatste die teniet gedaan moet worden, is de dood. En de Bijbel spreekt over de macht van het graf. over de macht van de dood en het stillen van het graf. Onderschat dat niet. Ja, maar David was toch een kind van God? Tuurlijk, gemeente, maar je zou wel voor je dood, voor je sterven staan. En dan? Vreemdelingen en bijwoners en onze dagen gaan voorbij als een schaduw. Geen verwachting in de zin van hier op aarde is het niet. En dan toch danken, zeker. Daarom loofde, vers 10a, David de Heere. Vers 10a betrek ik bij het derde punt. En vers 14, voor de ogen van de ganse gemeente. Hij zegt, ik zal het nog één keer laten zien. Welke God ik dien. En hij buigt zijn knieën, hij looft God. Loven kan ook betekenen, dat heeft een bepaalde betekenis in het woord, van met gebogen knieën Gods eer bedoelen. Hebreeuwse werkwoorden hebben soms een tegenstelling in zich, in één werkwoord. Buigen en dan God loven. Wat is er heerlijker dan dat? Op deze zal ik zien, zegt de Heer, op de armen, de verslagenen en die voor mijn woord beeft, die dankdag houdt op de grond, op de knieën, buigend voor God. Mag ik u vragen, jou? Die vraag hoef ik niet aan mezelf te stellen, want ik weet het antwoord daarop al. Maar aan jou en aan u, of u zo vanmorgen bij het wakker worden, of als je misschien een late nachtdienst hebt gehad, later op de dag, één moment hebt gekend van buigen voor God. Voordat je verder ging, of nadat je had opgefrist, klaargemaakt, maar buigen voor God. Soms ook wel letterlijk. Ik doe dat zelf ook altijd op de knieën voor God. Er is geen betere gestalte dan dat. En ik had een keer wat aan mijn knie, lang geleden. Ik dacht, nou ja, als je dat nou nooit meer kunt, dat is toch wel wat. Oude mensen zeggen het vaak. Buigen voor God, laag voor God en dan God loven. Het staat er nog een keer, hè, in vers 13. Wij loven de naam van uw heerlijkheid. Datzelfde grondwoord, dat betekent opnieuw buigen en God eren. En dat ziet heel dat volk. Je zou je toch een klein beetje schamen, denk je, dan als je als koning dat doet? Nou, met alle eerbied en respect voor ons koninklijk huis, maar werd dat maar gezien? En werd dat maar gedaan? En werd dat maar gehoord? En werd dat maar voortgebracht, verbreid? Voor de ogen van de gehele gemeente. Gemeente betekent hier al de mensen die samen waren. Wat is dat ingrijpend? Een buigende David. Zou hij daar niet hebben ervaren wat hij misschien wel wat jaren geleden, zeker wat jaren terug, had gezegd. Heren, toen hij had gezegd, ik ben in zonde ontvangen en ongerechtigheid geboren. Na de zonde van overspel en moord. Heren, een gebroken en verslagen hart. Zult u toch niet verachten? Dan bouwt u de muren van Jeruzalem op, zingen we in de berijmde psalm. Lovend, buigend voor God. En vers 14 werpt er nog wat extra nadruk en licht op. Ik loof, vers 13, de naam van uw heerlijkheid, want wie ben ik, Heere? Hoort u dat? Ik eer God, want ik ben niets. Het is een retorische vraag. Je hoeft er eigenlijk niet op te antwoorden, wie ben ik? Niks. Wat is mijn volk? Zondig. Wie ben ik? Zondaar. Wat is mijn volk? Niets. Heren, ik ben tot niets in staat, tot alle kwaad geneigd, om God en de naasten te haten. Paulus zegt dat het gehele schepsel ligt in zonden verdoemelijk voor God. Ook na de genade te hebben ontvangen, moeten we buigen voor de Heren. En dan verbindt David het aan het, dat is opmerkelijk, geven van de gaven. Heere, wie ben ik en wat is mijn volk dat wij macht zouden verkrijgen of verkregen hebben? We hebben geen macht om het u te geven. En we hebben geen vrijwilligheid om het aan u te schenken. Als het aan onszelf ligt, houden we het voor onszelf en doen we zelf allerlei mooie dingen mee, zonder aan God en zijn dienst te denken. Zijn wij zo gewillig niet? Niet in de stoffelijke gaven en zeker niet in de gaven van het hart. En nu we dat aan u gegeven hebben, de macht hebben gekregen om het u te schenken, het vrijwillig te geven, dan komt dat van u. Zo dankt David God, laag en leeg. Ik zal mij in het midden van u doen overhouden, een ellendig, leeg, letterlijk, en arm, laag volk, en dat zal op mijn naam betrouwen. Want alles wat wij geven, is van u. En we geven het u uit uw hand. Het is een hele discussie in donatieland met allerlei stichtingen daaraan verbonden. Die denken aan mensen in, laat ik het maar simpel zeggen, in zuidelijke armere landen. Het is een hele discussie hoe je om moet gaan met geld wat je hebt gedoneerd en weggegeven. Moet je erachteraan als het niet goed gaat of juist niet. Ligt nog een beetje onder jouw verantwoordelijkheid? Of is dat echt van diegene aan wie je het hebt gegeven? Doe nog een check en balances, noemen we dat dan. Hè? Kijk je of het allemaal goed terecht komt. Of denk je van, nou ja, we geven het weg, we zien het wel. Het is van hen. Ik ga er verder niet op in, want die discussie is uitermate ingewikkeld. Maar wat hier staat gemeend is wel heel mooi. U gaf het aan ons. Dus het was van u. En dan niet alleen dat zilver en goud, ook van mij is het goud en het zilver, zegt God. En op een andere plaats het vee op 1000 bergen. U bezat het, u gaf het aan ons en we geven het u terug. En nu is het niet moeilijk, gemeente, om als je heel veel hebt, ook veel aan de Heere te geven. Het wordt al wat lastiger als je weinig hebt om veel te geven, dat is eigenlijk onmogelijk. Maar gemeente, wanneer we nu kijken naar het hart, en daar wil ik met u tenslotte naartoe. Maar zo begonnen we toch. Geeft eer aan de Heere en brengt offer in zijn voorhoven. Als we kijken naar het hart, wat hebben we dan de Heere terug te geven? Hoe mogen wij, moeten we, willen we dankdag houden? Is het datgene wat de Heer het liefste ziet? Wat dan? Een gelovig hart, zegt u zeker. Een betrouwend hart. Akkoord. Een verblijd hart. David verblijde zich met grote blijdschap, vol van vreugde. Dat is waar. Of een afhankelijk hart. Denk aan het eerste punt. Allemaal waar. Maar de Heer heeft er geen groter genoegen in dat wij hem teruggeven wat hij door genade geeft. Een verbroken en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. Amen. Gemeente, bewaart het woord, verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat daarna allen heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.